Тест. Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk. En alle die thuis of elders met deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Van der Zwan. Vanmorgen is er zonderschool voor de beide leeftijdsgroepen. De kinderen kunnen na het lied dat we zingen voor de preek met de leiding mee naar het kruispunt. Vanmorgen staat de dienst op de tweede adventszondags in het teken van de voorbereiding op het heilig avondmaal van volgende week. Als er zaken zijn die de waardige viering van het sacrament in de weg staan, kunt u contact opnemen met de predikant, de scriba of met uw wijkouderling. Woensdag 11 december is er in het kruispunt het bezinningsuur voor het avondmaal dat om 7:30 begint en dus niet om 8:00. Uitgangspunt voor de bezinning is de stof van de preek van vanmorgen. Een leidraad voor het gesprek over de preek vindt u in de weekbrief. Op zaterdag 14 december organiseren de plaatselijke kerken een lichtwandeling door IJsselstein. Zie verder de informatie in de weekbrief van vorige week. We maken u ook alvast attent op de jaarlijkse volkenkerstzang op zaterdag 21 december om 7:30 in de Sint-Nicolaas-basiliek in de Sint-Nicolaasstraat. De kerk is open om 7:00. Deze volkenkerstzang is georganiseerd door het interkerkelijk overleg in IJsselstein. In de persoonlijke voorbeden denken we aan de zendingsarbeiders waarmee we ons verbonden weten. Karsten en Irene, Andrea en Arvind in Zuidoost-Azië, Willem-Henry en Ditteke in Zimbabwe, Wilke en Marlies in Thailand. Als eerste lied zingen we nu Psalm 70 vers 1 en 3. We zingen in vers 1: Daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren. Nu we in deze adventstijd uitzien naar de komst van de Heere Jezus, mogen we in vers 3 besluiten met: Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Na het zingen van Psalm 70 vers 1 en 3 is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij willen de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 89. Psalm 89, vers 9 en vers 12. En daarin gaat het over Gods belofte dat hij op de troon van David een nakomeling zal zetten die tot in eeuwigheid regeert. Die voor altijd een dienstknecht van God zal zijn en zich aan hem zal wijden, en die ook de zoon van David zal ook tot God zeggen dat hij zijn vader is en zijn God. Nou, we zingen dat alles met het oog op Advent. Christus die komt uit het huis van David en van Israëls God aan Israël en aan de wereld is gegeven. In deze Adventstijd zingen we daarom Psalm 89 vers 9 en 12. Wat is het ideale leven? Er is geen ander die weet wat het is dan degene die ons gemaakt heeft, de Heere onze God. En daarom willen we luisteren naar zijn geboden uit Exodus 20 en Marcus 12 als richtingaanwijzers voor ons leven, om het goede leven te hebben. Daarna zingen wij van Psalm 86, het zesde vers, Psalm 86, vers 6. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte de geboden samen toen hij zei: Het eerste van alle geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we samen bidden. Ja, Heere, zo mochten we samen bidden dat u ons zult leren om naar uw wil te handelen, in uw waarheid te wandelen, om ons hele leven in het teken te laten staan van de vrees van uw naam, Heere, waarmee we zongen dat we u zullen eren en liefhebben en dat we vanuit die liefde zullen doen wat u vraagt en wat u vraagt ten aanzien van uzelf en ten aanzien van onze naasten. Ja, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Dat u zo in ons hart werkt dat we vol ontzag voor u zijn, maar niet vanuit angst, maar juist vanuit liefde, uit eerbiedige liefde voor u. O God, en we vragen dit juist ook omdat we steeds merken dat het echt een strijd is om te leven zoals u dat hebt bedoeld. O God, we merken dat we steeds met onze eigen zonde te worstelen hebben. En we komen tot u om dat ook vanmorgen eerlijk te belijden en om u te vragen om vergeving. Maar juist vanuit dat geloof komen we ook tot, maar juist vanuit het geloof in u komen we ook tot u om u te vragen, Heere, red ons en help ons om ons leven in uw dienst te besteden. Heere, zie naar ons om in uw genade, zoals u dat ook hebt beloofd. Heere, het is toch zo dat wij zonder u niets kunnen doen, maar in u is kracht. Kracht, ja, opstandingskracht, want we zijn vanmorgen samengekomen in de naam van de Heer Jezus. Hij die is gestorven voor onze zonden, aan het kruis is gegaan en door wie wij ook mogen weten dat wij met hem zullen opstaan in een nieuw leven en dat dat hier en nu al zal zijn. Maar o God, wat is het dan ook belangrijk dat we in hem zullen geloven als onze Heer en Verlosser. Heren, we vragen u ook of u dat geloof wilt versterken of ook of u dat geloof in ons hart zult werken als we nog buiten de Heer Jezus omleven. Ja, want zonder hem is er geen verlossing, zonder hem is er geen redden, is er geen redden aan. Maar in hem, Heren, schenkt u verzoening, verlossing, vergeving en eeuwig leven, ja, opstandingskracht om ons leven in uw dienst te besteden. En daarom vragen we u, o God, dat u onze harten ook tot hem zult opheffen. Ja, dat we ons geloof op hem zullen richten, ook door deze dienst. Deze dienst die in het teken staat, in het bijzonder in het teken staat van de voorbereiding op het heilige avondmaal. Maar ook de dienst op tweede advent, waarin we ook uitzien naar de komst van de Heer Jezus, geeft dat ons hart daarvoor bereid zal zijn. Wederkomst met de wolken. Zij komen zal in al zijn heerlijkheid, dat wij bereid zullen zijn om hem te mogen ontmoeten. Je wil onszelf daarvoor voorbereiden, opdat we in hem gevonden worden en niet zonder hem en eeuwig verloren zullen gaan. O God, wil zo zelf uw genadige gang gaan in deze dienst, zoals we hier bij elkaar zijn gekomen en zoals we thuis meeluisteren en meekijken. En schenk zo uw Heilige Geest in het luisteren en in het spreken, opdat uw woorden ook werkelijk in mogen dalen in ons hart en uw woord mag doen wat u behaagt. Ja, dat we tot uw eer zullen leven, uit liefde en uit ontzag, tot uw eer u zullen liefhebben en onze naasten als onszelf. Dat vragen we van u, Heere, in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit het evangelie naar Lucas en we lezen daaruit het eerste hoofdstuk, de versen 26 tot en met 38. Lucas 1, vers 26 tot en met 38. Hebben we vorige week zondag stilgestaan bij de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Dan staan we vanmorgen stil bij de aankondiging van de geboorte van Jezus. In de zesde maand werd de engel Gabriël, en dat is in de zesde maand van de zwangerschap van Elisabeth, in de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u. u bent gezegend onder de vrouwen. Toen ze hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden en ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in de eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heiligen dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei, zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Jongens en meisjes, vanmorgen heb ik een beeldje meegenomen van een engel. Ja, althans, wij denken dat engelen er zo uitzien. Lijkt een beetje op een mens. Een mens met vleugels. Nou ja, we komen engelen ook wel tegen in de Bijbel, in de gedaante van mensen. En we zien ook wel, bijvoorbeeld in Ezechiël, dat engelen vleugels hebben. Maar waarom heb ik nu een engel meegenomen, een beeldje van een engel? Omdat je eigenlijk rond de kerstdagen heel vaak hoort van engelen. Je hoort van de engel die bij Zacharias komt om te vertellen dat Zacharias en Elisabeth een zoon zullen krijgen, Johannes. En nu hebben we net gelezen in de Bijbel dat bij Maria een engel verschijnt. En die engel die vertelt dat zij zwanger zal worden en dat zij de Heer Jezus uit haar geboren zal worden. En straks, als de Heer Jezus geboren is, dan hoor je ook weer van engelen. Er zijn er ook weer engelen die vertellen aan de herders dat de Heer Jezus geboren is. Ja, eigenlijk is het kerstfeest een van de feesten waarbij engelen ineens een heel belangrijke rol spelen. Engelen, je komt ze eigenlijk helemaal niet zo heel vaak tegen in de Bijbel, af en toe. Ik noemde al in Ezechiël. En aan het einde van het evangelie, bij de opstanding van de Heer Jezus, zijn het ook weer de engelen die vertellen aan de mensen die naar het graf zijn gekomen dat Jezus uit de dood is opgestaan. En later lees je ook nog wel eens dat een engel Petrus bevrijdt uit de gevangenis. En aan het einde van de Bijbel lees je dat de engelen de Heere God groot maken, dat ze hem loven en eren. Engelen. Er zijn mensen die zeggen, engelen bestaan niet. Nou, dat is helemaal niet waar. Engelen bestaan wel degelijk. Alleen, je ziet ze vaak helemaal niet. En toch zijn ze er. En wat doen die engelen? Nou, enerzijds, ik zei al, ze vertellen van het mooie nieuws over de Heer Jezus, van zijn geboorte, van zijn opstanding. Maar je leest bijvoorbeeld ook in de Bijbel dat ze mensen helpen. Bijvoorbeeld Petrus die uit de gevangenis komt. En eigenlijk beschermen ze zo ook. En engelen die loven de Heere God. Engelen, het zijn eigenlijk best wel belangrijke figuren, ja, wezens die we in de Bijbel tegenkomen. Tegelijkertijd is het kenmerk van engelen dat het nooit om hen zelf gaat. Het is niet de bedoeling dat wij engelen gaan eren, want engelen die zijn altijd gericht op de Heere God. En dat zie je dan ook in de Bijbel, als er een engel verschijnt, als mensen dan voor de engel willen buigen, dat de engel tegen die mensen zegt, je moet niet voor mij buigen, want ik ben maar een schepsel, maar je moet voor de Heere God buigen. Dat is de taak van engelen, om altijd weer te wijzen naar de Heere God. Nou, ik ga het niet in de preek over engelen hebben, maar ik vond het wel mooi om er vanmorgen iets over te vertellen, juist aan jullie, omdat het in de kersttijd vaak over engelen gaat. En we willen ook een lied zingen over de engelen, engelen die de boodschap brengen aan de herders, namelijk lied 576 uit Weerklank, en we zingen daarvan alle versen. Lied 576 uit de bundel Weerklank, alle versen. In de verkondiging willen we niet stilstaan bij de engel, maar bij juist bij wat de engel tegen Maria zegt en hoe zij daarop reageert. Gemeente, zoals u weet, volg ik de cursus preken voor gevorderden. En 2 weken geleden nam ik in het kader daarvan deel aan een 2-daagse in Nieuw Heidepark in Doorn. En elke keer heeft die 2-daagse een thema. En het thema van deze 2-daagse was creativiteit. En daarom werd er ook een ochtend gewijd aan bibliodrama. Bibliodrama, dat is het uitspelen van een bijbeltekst. Ja, je moet als het ware een soort toneelstuk opvoeren aan de hand van de bijbeltekst. Althans, de bijbeltekst is daarin richtinggevend. Het is ook niet de bedoeling dat je allerlei dingen zelf gaat verzinnen. Maar eigenlijk is het vooral belangrijk dat je, als je de bijbeltekst gaat spelen, wat voor gevoel je daarbij hebt. Wat er allemaal in je opkomt. Het is de bedoeling dat je jezelf identificeert met de personen die in het bijbelgedeelte naar voren komen. En ja, dat je die rollen, dat je dat als het ware als een rol op je neemt. Nou, wij moesten dit tijdens de 2-daagse doen, naar aanleiding van het bijbelgedeelte dat we zojuist hebben gelezen. En eerst moesten we ons inleven in Maria. En moesten we als het ware Maria zelf worden. En vervolgens moesten we ons inleven in de engel Gabriël en hem worden en hem spelen. Nou ja, u kunt er van alles over denken en ik moest zelf ook wel af en toe een beetje lachen, maar goed. Tijdens dit gebeurte werd ik zelf wel ineens bepaald bij iets wat me eigenlijk nog nooit is opgevallen. Namelijk, dat was tijdens het moment dat ik me moest inleven in Maria. En ineens werd ik me ervan bewust dat ze niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk helemaal door de Heere in beslag werd genomen. Ze raakt geestelijk, maar ook lichamelijk betrokken in een proces dat de Heere in haar leven in gang zet. Ze raakt in verwachting. Ze raakt in verwachting omdat de Heere die zwangerschap in haar zal werken. Ja, hoe dat zal gebeuren, dat weten we niet. De engel zegt tegen Maria dat de Heilige Geest over haar zal komen en dat de kracht van de Allerhoogste haar zal overschaduwen. Het is een mysterie hoe dat precies gebeurt, maar we zien dat Maria op die manier in verwachting raakt. Maria wordt ineens totaal in beslag genomen door God. God die in haar een kind laat geboren worden. Die ervoor zal zorgen dat er een kind uit haar geboren zal worden. Maria heeft er zelf de hand niet in. En het is God zelf die dat in haar doet. En ik vond dat wel heel ingrijpend. Ik dacht, ja, het zal je toch maar gebeuren. Dat God zomaar in je lichaam aan het werk gaat. Dat hij gebruik maakt van je lijf. Dat hij zich zo helemaal voor jezelf opeist. En dat in het meest kwetsbare en intieme deel van je lichaam. Je lijf. Ja, niemand wil toch dat je daar zomaar aan zit. Daarom zijn we ook blij met het recht dat we hebben op lichamelijke integriteit. Dat is een grondrecht. En enerzijds betekent dat je het recht hebt op zelfbeschikking. Met andere woorden, je mag zelf bepalen wat je met je lijf doet. Anderzijds betekent het recht op integriteit ook dat je het recht hebt om je lichaam, ja, tegen ongewilde invloeden te beschermen. Of je daarvan te vrijwaren, zoals dat dan officieel heet. Hè. Je hebt het recht om te zeggen van je blijft van mijn lijf af. Niemand mag aan je lijf zitten. Dat is toch, zo staat het ook, is het ook wettelijk vastgelegd. Niemand mag aan je lijf zitten, tenzij jij er toestemming voor geeft. Behalve dan als je jezelf misdraagt en de politie moet arresteren. Maar verder mag iedereen pas aan je komen als je toestaat. En dat is natuurlijk niet voor niets. Want je lichaam, ja, je lichaam is toch naast je geest, naast je ziel, een deel van je persoonlijkheid. Wie aan je lichaam zit, die zit aan jouzelf. En daarom is het ook zo traumatisch als iemand aan je lichaam zit, terwijl je dat uitdrukkelijk niet wilt. Dan heb ik het uiteraard niet over een schouderklopje dat iemand zomaar kan geven. Maar ik heb het over aanrakingen die verder gaan dan een schouderklopje. Dat heeft enorme gevolgen, want wie aan je lichaam zit, die zit aan jou. Je lichaam, dat ben je zelf. Je lichaam, daarom kan het ook zo schokkend zijn als je ineens met een ziekte te maken krijgt. Je lichaam, waar je op vertrouwde, gaat ineens rare dingen doen die je niet wilt. Dingen die zich tegen je keren. En dat kan toch niet, denk je erbij zelf, want jij en je lichaam zijn toch één. Je kunt jezelf door je lijf verraden voelen. Juist omdat jij en je lichaam een eenheid zijn. Het lichaam, dat is zo belangrijk voor ons. Dat is zo van onszelf. Dat is zo, ja, ons eigendom. Dat is zo, ja, dat zijn we zelf. En in dat licht is het toch wel een enorme ingreep die de Heere doet in het leven van Maria. Een jonge, huwbare vrouw. Verloofd, maar nog niet getrouwd. En de engel zegt tegen haar dat uit haar het heilige geboren zal worden, de Zoon van God. In haar baarmoeder, onder haar hart, zal hij groeien. Hij zal haar vlees aannemen, omdat de Heere haar daarvoor heeft uitgekozen. Nou, en hoe dat is, hoe een kind in je groeit, dat weten veel vrouwen ook vanmorgen wel uit de gemeente. Hoe intiem dat is, hoe dichtbij. En alleen, ja, daar hebben we dan zelf voor gekozen uiteindelijk. Hè? Dat hebben we ook gewild. We hebben het niet zelf in de hand, dat weet ik ook wel. Hè? We kinderen neem je niet. Maar ja, dan nog, als je ze dan mag krijgen. Als je als echtpaar, dan weet je van jezelf van, nou, dit hebben we ook gewild. En je verlangt er ook samen naar dat er een kindje geboren wordt. Maar bij Maria is dat helemaal niet aan de orde. Die heeft zich daar helemaal niet op voorbereid. Misschien ooit eens met Jozef. Maar wat nu tegen haar wordt aangezegd, is nooit bij haar opgekomen. De Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren wordt, Gods Zoon genoemd worden. Ja, en als het gaat over de Heilige Geest die over haar zal komen en de kracht van de Allerhoogste die haar zal overschaduwen, dan moeten we dat natuurlijk niet seksueel opvatten, voor alle duidelijkheid. Er zijn wel eens mensen die dat gedacht hebben, maar de woorden die daar gebruikt worden, die hebben niks met seksualiteit te maken. Het gaat over God die in zijn kracht, door zijn kracht, door de Heilige Geest in Maria werkt, zoals de discipelen ook vervuld waren met de Heilige Geest. En zoals we ook zelf vervuld kunnen worden met de Heilige Geest, zo werkt de Heilige Geest ook in Maria. En de kracht van de Allerhoogste zal haar overschaduwen. Dan moeten we denken aan de heerlijkheid van God, waarvan we lezen in het Oude Testament, dat die neerdaalt op de tabernakel of op de Heer Jezus bij de verheerlijking op de berg. Zo ontstaat door de werking van God een kindje in haar buik, in de buik van Maria. Ik vond het wel heel ingrijpend. Daar ga je natuurlijk over nadenken. Hoe zou dat nou toch zijn? Ja, is dat nou iets eenmaligs dat zo gebeurt? En natuurlijk, ja, wat betreft dat de Zoon van God uit iemand geboren wordt, dat is alleen maar bij Maria gebeurd. Dat zal niet nogmaals gebeuren. Maar kan het ook zijn dat God ook ons zo dicht op de huid komt? Ja, zelfs onder je huid komt. Dat hij in je vlees komt. Is het wat God ook bij ons kan doen? Ja, misschien vind je dat wel een heel eng idee. God zo dichtbij. Ja, dat het dus nog verder gaat dan we met kerst vieren. Namelijk dat hij in het menselijke vlees is gekomen. Dat hij een mens is geworden, zoals wij, behalve de zonde. Maar dat hij ook nog eens in ons kan komen. Dat hij zo in ons kan werken. Zo met ons in de gang kan gaan. Zo in ons kan werken. Ik heb daar eigenlijk geen ander woord voor. Dat God zo dichtbij komt. Niet alleen op je huid, maar ook onder de huid. Dat God zoveel impact op je leven heeft. Misschien vinden we dat ook wel een eng idee, dat God zo dichtbij kan komen, dat hij zelfs in onze lichamelijke processen kan ingrijpen. Misschien heb je daarom God ook wel liever ver weg, zo in de hemel, jij hier op aarde, en dan kun jij een beetje je eigen gang gaan. En God, ja, die is er dan ook wel, en dan kun je af en toe, als je hem nodig hebt, hem aanroepen. Maar dat God ook echt helemaal in je is en zich ook helemaal, ja, voor je opeist, als het ware. En dat hij iets voor je doet, dat is prima. Maar dat het nog verder gaat dan dat. En toch? Toch is dat denk ik wel waar. Toch is het ook wel waar dat God ook onder onze huid komt. Dat hij niet alleen buiten ons is, ver in de hemel. Dat hij ons niet alleen op de huid kan zitten, maar dat hij ook onder onze huid komt. Ik denk alleen al, als de Heer Jezus zelf zegt, dat als we in hem geloven, dat de Vader en de Zoon in je komen wonen. Als je in de Heer Jezus gelooft. Ik lees ook van de Heilige Geest, dat de Heer Jezus zegt dat hij in je komt wonen als je in de Heer Jezus gelooft. En Paulus spreekt over ons lichaam als een tempel van de Heilige Geest. Dus ook in ons komt God wonen. En dat hij in ons werkt en door ons heen werkt, dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de vrucht van de Geest die de Heilige Geest in je laat groeien, zodat je wordt zoals God dat wil. En ik denk ook aan de discipelen op de eerste Pinksterdag, die in talen spreken die ze zelf nooit hebben geleerd. En ook dat is een gave, een werking van de Heilige Geest, waardoor ze met hun mond in staat waren om woorden te spreken die ze niet kenden. Dat ging niet buiten hen om. De Heilige Geest schakelde hun mond in en ook hun hersenen, zodat ze in talen konden spreken die ze niet kenden. Omdat de Heilige Geest over hen was gekomen, zoals over Maria. God zelf is aan het werk in de gelovigen. De Heere herschept je en hij maakt je nieuw naar het beeld van zijn Zoon. Zoals hij ons ook eenmaal geschapen heeft en onze lichaam en een geest gegeven heeft. Ja, wij denken vaak dat we autonome mensen zijn die zelf op deze wereld zijn gekomen. En we voelen ons misschien ook wel zo autonoom. Maar het feit dat wij hier zijn is dat God ons tot aanzijn heeft geroepen. Hij heeft gesproken en we waren er. Hij heeft ons ook uit de aarde genomen en ons tot mensen gemaakt. Wat dat betreft is hij vanaf het begin al met van binnen en van buiten op ons betrokken. Niet alleen met huid en haar, maar ook met onze geest, met onze ziel, niet alleen met ons lichaam. En zoals God ons geschapen heeft, zo worden wij ook vernieuwd door zijn geest. Er vindt een geestelijke vernieuwing plaats, omdat Gods geest in en door je werkt. Zoals bij Maria komt dus ook bij ons God heel dichtbij. Raakt hij ons in dit bestaan en worden wij door hem herschapen. God grijpt dus ook in ons bestaan in. Het is dus niet alleen dat hij buiten je is en om je heen aan het werk, maar ook van binnen. En misschien merk je dat ook wel, omdat je door het geloof in de loop van de jaren toch veranderd bent. Anders bent geworden dan je was. Misschien ervaar je wel dat de Heere in je werkt, omdat je ervaart dat niemand zo dichtbij je kan komen als hij. Als je alleen bent, als je bidt, dan is God zo dichtbij, zoals niemand anders komen kan. God wil ook in u en jou en mij werken. Het is wel duidelijk dat daarvoor vertrouwen nodig is. Als je ook vertrouwen moet hebben, als je bijvoorbeeld naar de dokter gaat en hij of zij je lichamelijk moet onderzoeken, dan laat je niet zomaar, iemand aan je lijf zitten. En als je dan nog eens geopereerd moet worden, dan laat je een ander zelfs ook in je lijf komen. Ingrijpend, maar in de meeste gevallen zet je jezelf daar toch overheen, omdat je vertrouwen in de arts hebt. Je weet voor jezelf zeker dat die arts de goede trouw is. Nou, dat vertrouwen mogen we dan toch zeker in de Heere hebben. Eigenlijk leren we dat onze kinderen al, als we ze leren zingen, zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben jij in de hand van de Heer. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo maak ik jou een vat tot mijn eer. En dan laten we de kinderen zingen, kneed mij, Heere God, ook als het soms wel eens pijn doet, kneed mij, Heere God, u weet precies hoe ik zijn moet. Zo leren we onze kinderen bidden, dat God hen genadig vormt, kneed. En waarom laten we dat onze kinderen zingen? Kinderen die ons toch dierbaar zijn, van wie we zoveel houden? Nou, omdat we ervan uitgaan dat God goed voor hen is en het goede met hen voor heeft. Nou, als we dat onze kinderen leren, dan moeten we er zelf toch ook wel van uitgaan. Hoe dicht de Heere ook bij ons wil komen. En daarom is het tenslotte ook belangrijk waarom hij dat wil. Waarom wil God nou zo dicht bij de mensen komen, dat hij zelfs uit Maria de zaligmaker geboren laat worden? Nou, de woorden die de engel spreekt als hij bij Maria binnenkomt zeggen al genoeg. Hij zegt tegen haar, wees gegroet begenadigde, de Heere is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. En het gaat mij dan in het bijzonder om het woord begenadigde. Zo wordt Maria genoemd. Waarom? Omdat uit haar een bijzonder kind wordt geboren. Maar dat niet alleen. Dat kind zal vergeving van zonde brengen. Vergeving van zonde voor Maria, maar ook voor de hele wereld. En voor allen die in hem zullen geloven. En dat maakt Maria zo begenadigd. Omdat uit haar de verlosser wordt geboren. De verlosser die Israël en de volken zal bevrijden van hun zonde. Zonde, overtredingen die we tegen God hebben begaan. Jezus is degene die ons daarvan verlost. Door als mens geboren te worden en straks te sterven aan het kruis. En het bijzonder is dat God zijn zoon laat geboren worden en sterven aan het kruis. Dat hij dat doet uit eigen initiatief. Dat hij dat niet doet omdat wij het ernaar hebben gemaakt. Maar uit liefde. He, dat is net zoals we ons voorbereiden op het heilige avondmaal. Dat we niet straks gaan denken van ja, nou, ik kan volgende week wel aan de tafel gaan zitten. Want dat heb ik wel, ik heb het toch de afgelopen tijd aardig goed gedaan. Ik heb wel een schouderklopje van God verdiend. En dan kan ik, hij vindt wel dat ik het best goed gedaan heb afgelopen tijd. Dan kan ik wel naar het avondmaal gaan. Alsof het daarom gaat. Alsof God daarom zijn zoon in deze wereld heeft gezonden. Omdat wij het daarna hebben gemaakt. Omdat wij dat wel hebben verdiend. Wij hebben het er niet aan gemaakt. Maar God heeft zijn zoon in deze wereld gezonden uit liefde. En dat is het motief. Dat is ook het motief waardoor Maria door Gods ingrijpen in verwachting zal raken. Dat is de liefde van God. Maria, u bent begenadigd. Want de liefde van God wordt in u gewerkt. Wordt de uitwerking van de liefde van God vindt in u plaats. U zult de verlosser baren. U bent begenadigd. Want uit u komt degene die bevrijding zal schenken. Gods heerlijk ingrijpen in deze wereld gebeurt via u. Daarom bent u genadigd. Daarom bent u begenadigd, pardon. En dat geldt ook voor ons. We zijn begenadigd als God ons innerlijk wil veranderen. Als hij ons niet alleen op de huid komt, maar ook onder de huid. Omdat hij ons zijn liefde wil geven, maar ook omdat hij ons wil veranderen, innerlijk wil veranderen. Niet omdat hij het ons moeilijk wil maken of omdat hij verkeerde bedoelingen heeft, maar uit liefde. Uit liefde wil hij niet alleen onze zonden vergeven, hij wil ook je leven veranderen en het maken zoals het is bedoeld. In de liefde voor God en de liefde voor je naaste. God komt ons onder de huid, grijpt heel diep in ons leven in, uit liefde. Daarom laat hij zich op zo'n intieme wijze met je in. Zoals bij Maria. Omdat hij je uit liefde wil verlossen. En dat moet vertrouwen wekken. En dat mag vertrouwen wekken, zoals Maria dat ook heeft en tegen de Heere zegt: zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Ze geeft zich in vertrouwen over. Het opvallende is dat ze het eigenlijk best wel heel snel doet. Als je dat leest en als je dat naspeelt, dan komt het eigenlijk best wel heel snel dat: zie, de dienares van de Heere, mij geschieden naar u overeenkomstig uw woord. De engel heeft eigenlijk maar een paar woorden nodig om Maria te overtuigen. Ja, hoe komt dat? Omdat zij vertrouwen heeft in de Heere. Omdat ze weet dat als de Heere dat in haar leven doet, als God met je in de weer is, als God je gaat veranderen, als God je zich intens met je inlaat, dan mag ik erop vertrouwen dat het goed is. En misschien was het nu nog wel op dat moment nog wel zoiets van: ja, ik vertrouw erop, ook al weet ik nog niet helemaal wat ik ermee aan moet. Maar omdat u het zegt, omdat het van God komt, vertrouw ik erop. Zie, de dienares van de Heere, mij geschieden naar uw woord. En dat is een houding die ook van ons wordt gevraagd. Die God ook bij ons wil opwekken. Dat we elke zondag aan zondag horen het woord van God, waardoor Hij niet alleen ons op de huid komt, in de oren, maar ook onder de huid wil komen, tot in ons hart. Zodat we zeggen: zie, de dienaar, de dienares van de Heere, mij geschieden overeenkomstig uw woord. Laat uw woord waarheid worden in ons leven. Ja, het gaat niet alleen om bijzondere werkingen van de Heilige Geest, maar ook door het woord dat God ons vormt van binnen en omvormt en vernieuwt. Zie, de dienaar, de dienares van de Heere, mij geschieden overeenkomstig uw woord. Ja, en als we dan zo ons overgeven aan het woord van God, dan zien we ook wat dat voor gevolgen heeft, namelijk als Maria haar lofzang zingt: mijn ziel maakt groot de Heere, en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Ja, als je God zo in je leven laat doorwerken, als je zo jezelf aan Hem overgeeft, dan is het misschien eerst nog van: Heere, hier ben ik, uw dienares, uw dienaar, doe met mij naar uw woord. Maar als God dan uiteindelijk in je leven gaat werken en Hij zo genadig ingrijpt, je verandert en vernieuwt en je volmaakt van Hemzelf, dan zing je met Maria: mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. En u en jij zult het ook zingen, als u zich zo aan de Heere overgeeft, en als u zich zo beschikbaar stelt aan Hem, om in uw leven te werken. Amen. We gaan samen zingen lied 112, de verzen 1 en 2. 1 en 2 van lied 112. Laten we nu samen het eerste gedeelte van het formulier om het heilig avondmaal te houden lezen. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus omschrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook overgeleverd heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heere mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven en verder dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele lichaam waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen die er zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen echter niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden, en wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijneed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft, zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover de lezing van het formulier. Laten wij nu samen danken en bidden. O God, wij danken u dat u ons zo, dat u zich zo met ons wilt inlaten. Al kan het ook zomaar allerlei vragen oproepen, dat het echt wel heel veel vertrouwen vraagt. Heren, maar wij bidden u, leer ons om uit dat vertrouwen te leven. U die ons gemaakt hebt, Heer, het feit dat wij er zijn, dat wij bestaan, dat wij zijn het werk van uw handen. O God, en dan kan het toch alleen maar een zegen zijn. En dan is het alleen maar een zegen als u ons genadig onder handen neemt. Als u ons van binnenuit reinigt en heiligt. Ja, door het bloed van Christus en door de Heilige Geest. Heer, dat we vrucht mogen dragen tot uw eer. Heer, wij bidden u, neem ons zo genadig onder handen. En wil zo, Heer, in ons werken en door ons heen werken. Opdat wij, Heer, mogen schijnen als lichten in de duisternis. Opdat wij tot uw eer mogen leven, Heer. En zo mogen ons leven mogen wijden aan uw dienst. We vragen nu, o God, of u zo met ons wilt zijn. We danken u. We danken u dat u dat wilt doen vanuit liefde en genade. Dat u daarom ook uw zoon uit Maria geboren deed worden. Hoe ingrijpend dat ook voor haar geweest moet zijn, Heer. We hebben erbij stilgestaan. En ze mocht zeggen, zie de dienares des Heren, van de Heren. Maar aan het einde, of toen ze bij Elisabeth kwam, mocht zij u groot maken en loven. En ze was dankbaar dat u zo in haar leven hebt ingegrepen. Dat zo ook ons hart vol van waarachtige dankbaarheid mag zijn. Want Heren, waar zouden we zijn zonder u, zonder uw ingrijpen? We zouden reddeloos verloren zijn. We zouden voor eeuwig ten onder gaan. Er zou geen redden meer aan zijn. Maar Heren, door uw ingrijpen, door uw genadig en liefdevol ingrijpen, is er verandering, vernieuwing. Ja, is er allereerst vergeving. Vergeving van zonde en met Christus, door het geloof in Christus, het ontvangen van de Heilige Geest. Opdat we gevormd en gekneed mogen worden, wil ons ook zo vormen en kneden naar het beeld van uw Zoon. Opdat we nu steeds meer al mogen steeds weer mogen zijn wie we straks volkomen zullen zijn. Als we straks mogen opstaan met Christus uit de dood. En we een geheel nieuw lichaam zullen krijgen. En we geheel en al ons aan u over zullen geven. Dat er geen zonde meer zal zijn. En geen strijd. Heren, wat een vreugde zal dat zijn. En daarom bidden we u dat u ook nu al in ons leven werkt, doorwerkt. We vragen u zo om uw ontferming, ook in deze week van voorbereiding, dat we ons, Heren, aan u over durven geven. Soms kan het ook een strijd zijn. We kunnen ons afvragen, ja, is het wel voor mij, mag ik wel aan het avondmaal gaan? U weet dat er ook onder ons zijn die daartegen strijden, die daarmee te strijden hebben. En dat het zo moeilijk kan zijn. Maar o God, geef toch dat we ons in vertrouwen aan u overgeven. U vraagt niet van ons dat wij tot u komen met al onze goede dingen, maar u vraagt van ons dat we tot u komen met een ontvankelijk hart en ons in Jezus ontvangen in ons leven. Heer, wij bidden u zo om een goede week van voorbereiding. We bidden voor elkaar ook in onze noden en onze zorgen, in pijn en moeite en verdriet. We dragen elkaar aan u op. U kent ons, Heren. U weet van degene onder ons die te maken hebben met ziekte, met ernstige ziekte, met chronische ziekte en degene die om hen heen staan. Wij dragen hen alle aan u op en bidden u om uw ontferming. We denken ook aan degenen die een verlies te lijden hebben in hun leven, die daar ook dagelijks verdriet om hebben. Wij dragen elkaar aan u op. We bidden ook voor degenen die juist heel veel vreugde in hun leven hebben mogen ontvangen. En we vragen u dat zij ook daarvoor u de dank mogen brengen die u zo waard bent om te ontvangen. Heer, dat we ons leven Heer, niet zullen opgaan, dat ons leven niet zal opgaan in de zegeningen die u ons geeft en we u zouden vergeten. Wees met ons, Heere, met oud en met jong, neem in ieder van ons in uw hoede ook het verdere van deze zondag. We mogen ook voor degene bidden die vanuit onze gemeente ondersteund worden in het werk van de zendingen. We denken daarbij aan Karsten en Irene en Andrea en Arvind, aan Willem Henry en Ditteke en aan Wilke en Marlies. We dragen hen aan u op en bidden u, o God, dat u ook de kracht en alles, nodig, alles zult geven wat nodig is om hun mooie werk te mogen doen. Ook zij, heren, zijn met hun hele lichaam voor u en door u ingeschakeld, heren. En zij hebben zich zo ten dienste aan u gesteld in het werk van de zending. Heren, geef ook dat ze steeds weer u daarvoor mogen loven en prijzen. Dat de vreugde om dat te mogen doen hun hart mag vervullen. Heren, we komen ook tot u om u te vragen om uw zegen over de komende lichtjestocht. Die we volgende week zaterdag, zo u het geeft, hopen te houden. We vragen om uw zegen daarover. Dat ook mensen zo in aanraking gebracht mogen worden met het evangelie. Dat mensen ook zo met Christus in aanraking mogen komen. En dat ze door de activiteiten die tijdens de lichtjeswandeling worden georganiseerd ook ja, geraakt mogen worden in het hart. Dat ze u mogen gaan zoeken. Geef ook, Heren, dat wij de juiste woorden mogen vinden om met de mensen te spreken. Denk ook aan de bijeenkomsten die hier in de kerk en in de basiliek worden gehouden, als er ook hier concerten worden gehouden. Ook al hebben we zowel onze vragen bij de naamgeving van de vrouwtjes Prokkelhorst, heren, van die activiteit. Maar heer, dat we zo ook op deze manier toch het licht van Christus mogen laten zien, heren. En zo als kerken ook ons licht mogen laten schijnen. Het licht dat u ons hebt gegeven in deze stad. Zo bidden we om uw zegen en danken u dat wij vanmorgen hier samen mochten komen. Ga met ons als we van hier gaan, Heren, neem ons allen in uw hoede en breng ons ook weer samen als we vanavond rondom uw woord mogen samenkomen. Zo komen we tot u en vragen u of u ons gebed wilt horen, maar ook dat u onze dank zult aanvaarden, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik wil nog de collecte bij u aankondigen. De eerste collecte is voor de kerstpakketten via diaconaal overleg IJsselstein. De tweede collecte is voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. Alle drie de doelen van harte bij u aanbevolen. U kunt uw gave geven bij de uitgang of digitaal. Ons slotlied is de lofzang van Maria, de versen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van de lofzang van Maria. Thank you. Ontvang dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.